Vrienden, de apostel Paulus heeft heel veel brieven geschreven. Hij was ook de apostel, de heidenapostel, aangesteld door Jezus Christus zelf. En hij schrijft de brief aan Colosse. En daar in Colosse was een man, Epaphras, die daar de gemeente midden in Turkije gesticht heeft. Die Epaphras die had waarschijnlijk ook wel Paulus waarschijnlijk in Efeze ooit ontmoet, had van het evangelie gehoord en is toen verder weggegaan naar Colosse, waar hij waarschijnlijk woonde, en heb daar door de kracht van God een gemeente opgericht in de naam van God. De gemeente van Jezus Christus. Er was heel wat in dat Turkije. En nadat die zeven gemeenten allemaal die woorden van God en al die zeven gemeenten weggegaan zijn, is er nu toch nog, dat weten wij van Annemarie, een gemeente in Turkije. Misschien wel verschillende, ik weet het niet precies hoe het zit. Jullie komen uit Turkije, zullen misschien beter weten hoe daar nog christengemeenten zijn. Maar in ieder geval Annemarie die bij ons was, die spreekt ook Turks, die Nederlandse vrouw, die heeft daar een christelijke gemeente. Het is daar nog wel. Zoals de Satan probeert alles weg te vagen. Is daar nog wel een christelijke gemeente? En Paulus schrijft hier aan de gemeente van Colosse, aan de Colossenzen, een brief. En dat is mooi dat hij dus de apostel is en met gezag spreekt. Een apostel is iemand die in de naam van Jezus Christus gezag gekregen heeft om het evangelie door te geven. En je zou zeggen, dat hebben we eigenlijk niet meer. Dat is mooi dat die gemeente in Colosse zo'n brief krijgt. Dat hebben we eigenlijk toch niet meer, zo'n apostel die dan zegt, ja, gemeente daar in Ude of waar je ook maar vandaan komt. Hé, zullen we daar dan, welke berichten krijgen wij? Daar kom ik dadelijk even op terug. Maar hun hadden dus de apostel Paulus, die hen onderrichtte, die hen bemoedigde, die hen woorden gaf. En wij kunnen weten dat hij werkelijk geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Want de brieven die geschreven zijn, die heeft God op laten schrijven door de apostel Paulus, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Dus dit is het woord Gods, wat zij naar zich toe kregen in Colosse. En wij? Hebben wij apostelen? Nee, wij hebben iets anders. Wij hebben het woord Gods. Wat we onderzoeken, waar we de getuigenissen in vinden en wat kracht doet in de gemeente en in het leven. Dat is prachtig. We staan niet zomaar op onszelf. Nee, er is een fundament van het woord Gods. Wat kracht doet en zegen geeft. De apostelen zijn er niet meer. Sommigen hebben wel apostolische gemeentes. Ik denk dat dat niet goed is. Maar dat laat ik dan ook maar. Ik ga daar geen discussie over wijden nu. Er waren 12 apostelen. Maar wij hebben het gezag van het woord Gods. En dat moeten we onderzoeken. Dat heeft Jezus ook gezegd tegen de Emmausgangers. Dat onderzoek de schriften. Die zijn er die van mij getuigen. Hè? Geen kleingelovig had hij gezegd. En hier schrijft dus de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse, aan de Colossenzen, en ook naar Epaphras, die hebt natuurlijk ook gelezen en gehoord. En hij zegt daar in het tweede hoofdstuk, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, dus ook voor een andere plaats, maar ook voor de Colossenzen, als ook voor zoveel die mij nooit in leven de lijvende hebben gezien. Paulus is daar ook nooit geweest in Colosse. Schrijft wel een brief. Wel de autoriteit van Jezus Christus, als de apostel, ik heb het u dat gezegd. Maar nou schrijft hij dat hij een grote strijd voor die gemeente heeft. Een grote strijd voor die gemeente. En waar gaat het daar dan om? Die man die is daar voortdurend in gebed geweest. En God aangeroepen, gestreden in de gebeden. Zijn er nog in Nederland die strijden in het gebed? God aanroepen. Hem nodig hebben op allerlei mogelijke manieren. En hij, kijk, Paulus had natuurlijk ontzettend veel ervaring. Er waren dus die Epaphras was bij me geweest, waarschijnlijk te Rome, heb dingen verteld over de gemeente. En hoe moet ik daar dan mee omgaan? Hoe moeten wij met bepaalde dingen omgaan die fout gaan? Waar moeite is en zorg is. En dan heeft hij dat genoemd, dat hij zegt dat niemand u verleiden door filosofie en andere dwaalleringen. Nou, dat is wel echt aan de hand hoor, vandaag de dag. Dat heeft de Heer Jezus zelf voorzegd. En de schriften staan er vol van. Dat er vele dwaalleren aan het einde der tijden zullen komen om de gemeente bij Christus weg te houden. Daar gaan we over nadenken. Hij zegt dan ook, ik bid en ik ben in strijd in de gebeden voor u, opdat jullie harten bemoedigd mogen worden. En dan komt er een apart woord, samengevoegd in de liefde. Wat zou dat nou zijn? Eenheid in de liefde. Ja, daar gaan we over nadenken. Eenheid in de liefde. Toen de slang kwam in het paradijs, toen was ook de liefde weg. Want Adam zegt, ja, die vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva zegt de slang, ik dood, jij ook dood. Ik niet meer aan het avondmaal, jij ook niet meer. Ik niet meer in de kerk, jij ook niet. Waar is de liefde gebleven? Die is weg. Die echte liefde die God gaf, die zijn wij kwijt. Buiten Christus, buiten de wedergeboorte. Die is er niet meer. Verbaas je niet over de mensen en over de wereld wat er geschiet, er is geen liefde meer. Die is er niet. Egoïsme, er staat zelfs, al was er nog een beetje algemene liefde, dat aan het einde der tijden de liefde zal verkillen en verkouden. Dacht u dat ik als voorganger van u daar geen zorg over heb? Hoe zou dat gaan met ons? Dit is toch het woord Gods? De liefde zal verkillen en verkouden? Zo. Hoe gaan we verder? Komt dat ook in onze harten, in onze gemeente? U weet het toch? Uit 1 Korinther 11, zonder de liefde is er niks. Nou bidt Paulus, als jullie gelovige christen zijn, dat er eenheid is, en eenheid en liefde is. Je mag het zo ook weten, en ik heb ook, zo ook over u ging klagen, soms wel over mezelf. Ik had van de week heel veel klagen over mezelf, oh God, wat is mijn liefde? Dat komt soms door omstandigheden die je allemaal aanvliegen. Het lijkt wel of dan de liefde weg ebt. Die liefde hebben we nodig. Die goddelijke liefde door de Heilige Geest. En daar is ook de eenheid met elkaar aan verbonden. Prachtige psalm is daarover. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Dan zoek je jezelf niet meer, je eigen gerechtigheid zoek je niet meer. Je zoekt Christus Jezus waar de bron van liefde is. Stroomt uit Hem. Ik heb geen liefde meer, Heer Jezus. Ik voel het niet meer. Ik heb allemaal een beetje van allerlei boze dingen in mijn hart. En ik steek mijn handen uit en daarom zongen we. Slaan wij het oog naar de bergen. Waar mijn hulp van komen zal, die de liefde weer in je hart laat stromen. Het is van Hem. Daarom zoeken wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. Want hier in de wereld is het er niet meer. Die echte liefde die God bedoelt. Hatende, elkander hatende. Paulus schrijft erover. Want een liefde heb deze man, heb die mensen nog nooit gezien. Is dag en nacht is die in strijd. Voor hen, in de gebeden. Een geweldige strijd en hij weet natuurlijk ook wat er allemaal gebeurt en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij weet hij precies van de Joden die hem voortdurend hebben aangevallen. En soms ook uit de stad gejaagd hebben. Wat hebben die Joden dan? Nou, die Joden hebben eigenlijk, het volgende waren dan wel christen-Joden. Die dan in de gemeente kwamen. En die zeggen, nou, ik heb niet genoeg aan Jezus alleen. Er moet van alles bij. Of dat, let u goed op, het werk van Christus niet volmaakt is. Het is totaal af. Er hoeft niets meer bij. God de Vader zegt, oké. Hij is opgestaan in die kracht van de rechtvaardigmaking. Het is helemaal af. Je hoeft niet meer aan te vullen voor uw gerechtigheid. Vorige week over gepreekt, zo geweldig uit Romeinen 5. Dat toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog zondaar waren, toen wij nog vijanden waren, toen wij nog goddeloos, 4 keer. Was hij daar aan het kruis? Met zijn doorboorde handen. En zei, ik heb betaald, geloof hem mensen. Toch. Hij wil niet dat je ongelovig bent over deze dingen die hij gedaan heeft. God de Vader ook niet. Die wil werkelijk dat je hem ziet, hem erkent en hem vertrouwt. Nou zou u zeggen, ja, dat valt nog wel best wel tegen over die liefde, hè. En als je dat nou merkt in je hart, dat je misschien geen liefde hebt in je hart, dan hebt de Heer Jezus iets gewoon geweldigs gezegd. Bid dan God de Vader om de Heilige Geest. Hij zal u alle dingen schenken. Hij kan zo die liefde in je hart uitstorten. Omdat je leeft. Eeuwig leeft. Anders dan krijg je zo'n strijd. Een verkeerde strijd. Paulus zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Toch? Er is heel veel strijd in de wereld, maar het is vaak geen goede strijd. Het is een hele totaal verkeerde strijd. De strijd om bij de Heer Jezus te zijn en hem te kennen en in hem te geloven. Ja, want hij zegt daar geweldige woorden van. Hè? Hij zegt, opdat uw harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van de macht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en de Vader en van Christus. Het geheimenis. Er is dus een openbaring. Als we, zoals ook Psalm 25 zegt, hè, die zijn verborgenheid geeft aan zijn vrienden, die daar ook om bidden en hem kennen. Er is een grote verborgenheid over het heil en over het heerlijke van God, die hij aan zijn kinderen wil geven. Dat is een geheim in je hart. Dat gaat zelfs zo ver. En dat staat ook, ik hoorde van een broeder predikant dat God hem een andere naam gegeven heeft. Nou, mooi is dat. Hij gaat die naam geen eens vertellen. Dat staat echt in de brieven van 7 gemeenten. Een naam die niemand weet, die geef ik u een andere naam. Abraham, Abraham. Zo, een andere naam. Jacob, Israël. Mooi, hè? Zo mag je van hem zoveel ontvangen. Inzicht krijgen. Hoe krijg je nou inzicht? Nou ja, dat zegt Jezus zelf. Word dan als een kind. Zomaar. Kijkend naar de Vader. Kijkend naar de Heer Jezus. Lettend op zijn woord. Kan je zoveel ontvangen van hem. Als een kind. Die zijn hand ophoudt. In nood, in ziekte. We hebben het net gezegd. Die, en dat op dat schilderij gewezen, hè? Die zo in het hachelijkste, het moeilijkste, op hem wacht wat hij zal doen. Wat een God hebben wij mensen. Want in hem zijn alle schatten van wijsheid, van kennis en verborgenheid. En dit zeg ik opdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Dat is altijd al geweest, toen al en nu nog. Misleiding. Misleiding van het goede woord van God. Misleiding is altijd iets, er moet bij dat geloof van Jezus Christus en dat woord van God, moet er allerlei dingetjes bij. Dagen, voedsel, ik weet allemaal niet, bijzaken. En daar gingen die mensen zich mee bezighouden. En je wordt misleid, want er, Ja, dan zeg je, ja, nou, ik weet niet hoor. Dan kun je dus heel de tijd mee vullen. Dan zeg je, nou, ik weet niet hoor, de kerstfeest is niet op de goede tijd. Paas is niet op de goede tijd en het zal best. Maar het interesseert mij niet. Ik viert paas omdat Jezus Christus is opgestaan. Klaar. Toch? Ik viert kerstfeest omdat hij is geboren. Ja, wanneer? Weet ik het. Ik was er niet bij. Dan zeg je, ja, moet je precies dat? Dan kun je daar helemaal mee bezighouden. Stop ermee. Moet je niet doen. Het is niet genoeg. Het is echt die wonderlijke werkingen. Dat God zo in zijn heilige schrift dat zo prachtig mooi heeft neergelegd. We vieren het omdat hij het gezegd heeft. Dat. En dat is allemaal van die misleidingen met dingen en dat. Het wordt allemaal wettische dingen worden dat. En dat was natuurlijk de grootste aanval waar Paulus mee te maken had. Want ze zeiden gewoon, ja, en dat zegt de Rooms-Katholieke Kerk ook, dat je kan wel geloven, maar dan moeten er wel de werken bij. Nou, dat zegt natuurlijk Jacobus ook wel, want anders is je geloof dood. Maar dat is als vrucht van je geloof. Maar hun hebben het gesteld als voorwaarde dat je dat en dat moet doen, anders kan je nooit tot geloof komen. Maar ik heb gewoon helemaal niks, Heer Jezus. Want ik ben uit die eerste Adam. Ik heb geen eens liefde tot de mensen en tot God, als u mij niet met uw Heilige Geest vervult. Dan heb ik gewoon helemaal niks. Wist u dat wel? Dat zo de wereld in elkaar zit en met alle, dat mag een prediker weten, dat het eigenlijk met alle mensen zo is. En daarom roepen ze op tot geloof. Omdat de vrede in hun harten wordt uitgestort. Omdat ze een eeuwige toekomst mogen hebben door Jezus Christus. En dat wij mogen weten dat wij zoeken de zaligheid buiten mezelf in de bron van het leven Jezus Christus. En daar ligt het vast ook hoor. Want als je een verbond met hem hebt, hebben we de vorige keer over gepreekt, een verbond, daar houdt hij absoluut het verbond. Als je zelfs, al, zoals de Israëlieten weggevoerd waren naar Babel, staat er dit, als zij zich schuldig kennen, dus tot de belijdenis komen, hier, dat was absoluut niet goed in mijn leven, zal ik aan mijn verbond gedenken. Zo. Want een God hebben wij, hè? Want een koning, hè? Die vol van liefde is en trouw. En onze bijroept. Weet u, hij wil je de arm om je heen slaan. Zo, kom maar, kind. In je verdriet, in je pijn. Kom maar, met je ziekte. Kom maar bij mij. Ik zal je helpen. Ik zal je met mijn liefde omringen. Waar die liefde niet is, bekeer u. Bedoel niet altijd jezelf. Maar bedoel hem, de koning. En dan zegt hij prachtige woorden. Want hij zegt, ja, ik ben er niet bij geweest, maar ik bied een strijd wel voor jullie. Zoals u dan Jezus Christus de Heer hebt aangenomen, wandel dan in hem. En dus het wandelen door de Heilige Geest, met hem te wandelen. Weet je wat dat betekent eigenlijk? Zegt u dat u een gelovige bent? Laat dan al die boosheid weg. En de wereld verzaken. Eigenlijk dit. Ik zei het u toch, dat je uit die eerste adem helemaal geen liefde hebt. Gelooft u het? Nou, u kan het bijna niet geloven, hè? Want het is toch nog altijd wel leuk voor sommige mensen. Misschien ook bij de voetbal nog en dan weet ik wat allemaal voor dingen. Het is toch allemaal nog leuk en zo. Maar naar Gods woord is het echt zo wat ik gezegd heb. En weet je wat, als hij dan zegt, wandel zo met Christus, wat bedoelt hij dan? Dat je die oude mens moet verzaken en in die nieuwe mens opstaan. En die nieuwe mens, je hebt voedsel nodig uit de hemel. Van het woord Gods, van de liefde van God, die inwaarts stroomt. En u weet, als het gebeurt, dan loof je hem, je dankt hem, je prijst hem. Dat is van u. Dat geeft u. Dat is geen vrucht van mijn akker, maar dat is vrucht van God door de Heilige Geest. Wat een genade, mensen. Zo mag je de toekomst tegemoet zien van eeuwig leven. En dan ga je bidden, zoals ook onze Hans toch vaak bidt, kom snel, Heer Jezus. Kom haastelijk terug. Toch? Zo. Wat een woord, hè, geeft Paulus, hè, aan die Colossenzen. Ja, Wandel in hem. En dan geeft hij twee voorbeelden. Hij heeft het over in dat zevende vers. Hebt hij het over wortels en over het fundament. Hij zegt eigenlijk dit. Wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Nou, dat mogen we wel doen, hè. God dank als we de vorige week avondmaal gevierd hebben. En mogen we God wel danken in alles, hè. Hij was vol liefde bij ons. Echt vorige week. Ik heb het van verschillende mensen gehoord. Die door de Gods geest waren overtuigd en door Gods geest met liefde werden vervuld. En zo waren we bij elkaar. Nou, de een zal die ervaring hebben en de andere die. Maar hier staat het. Geworteld betekent eigenlijk dit. Zoals een boom, hè. Ja, als zo'n boom en het gaat stormen, hè. Geworteld. En dan, wij hebben hier niet zo van die rotsen, maar dan daar in die andere gebieden. Dan denk ik, die boom gaat ondersteboven, hè. Nee. Maar door die storm gaat die wind heen en weer en die wortels, die gaan steeds dieper om de rots. Om Christus. Geworteld. Die boom gaat nooit ondersteboven. Zoals dat huis op dat fundament waar de Heer Jezus een gelijkenis over gegeven heeft. Gebouwd niet op het zand, maar op de rots. Geworteld. De rots is Christus. Door al die grote problemen en zorgen en verdrietige dingen, wint de hel het niet voor ons. Zo is het. Want die wortels gaan dieper om Christus heen. Met al zijn plagerijen. Met al zijn gedoe. Met al dat waarom Paulus zegt niet voor niks. Eenheid en liefde onder elkaar. Laten we dat gaan beoefenen, mensen. Als dat er niet is. Jezelf en je eigen gerechtigheid zoekt. Je eigen voordeel zoekt. Dat kan God niet mee omgaan. Wil hij ook niet. En dan dat fundament. Dat gaat nog veel verder als wat de Heer Jezus vertelde. Over dat huis op het zand of het huis op de rots. Nee, daar wordt van gezongen in Psalm 118. Hè? De bouwlieden hebben het fundament, die steen verworpen. Maar die hoeksteen heeft God gelegd. Waarop het gehele gebouw rust. Jezus is ons fundament. Heb je dat niet? Kan je godsdienstig zijn? Weet ik wat allemaal? Ik zeg u, je hebt niks. Dan is je geloof ijdel. Als je niet op die rots... Want dat komt erop aan, hè? Als je zo in de nood bent van het leven... Als de tijd vordert dat je sterven moet... Je hebt geen fundament. Wat moet je dan met je godsdienst? Nog iets. We hebben vrijdag een van mijn broers begraven. Dat is 83 jaar geworden. We mogen geloven dat hij bij de Heer is. Nou, dat is bijzonder toch? Maar er staat iets moois in de Bijbel. Mensen die blazen de laatste adem uit, zo wordt het genoemd. Hè? We hebben wel een hele lijdensweg met Parkinson. Maar... Er staat iets heel moois in de Bijbel. Vind ik in ieder geval mooi. Weet je wat? Hij zegt, kijk dus als je daar zo ligt, hè. En je blaast de laatste, dat is jouw lichaam, je geest, je ziel. Hoe ga je dat doen dan? Er staat iets moois in de Bijbel. Uw ziel zal hij bewaren, zo. Dus Jezus... Die het verbond heeft, het woord gegeven, in wie wij geloofd hebben, die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Moet je kijken. Dat is de kracht van het woord, daarom zei ik u al. Je kan dus zeggen, ja, wij hebben geen apostelen, maar wij hebben het woord Gods. Hè? Daar staat dat allemaal in. Dat zijn de beloften van Jezus Christus. Wat een geweldige woorden heeft hij gesproken voor zijn gemeente. En een oproep dat hij aan de deur klopt. Hè? Kom, dat... U de deur opent en dat ik binnenkom en dat ik met u avondmaal zal vieren. Dat. Wat een koning, hè? Dus hij geeft twee voorbeelden, apostel Paulus. Geworteld, hè, dus die boom, hè, die schudt zo en steeds meer die wortels om die stenen heen, om die rots heen en dat fundament. Hij zegt ook nog, pas op dat niemand u als buit meesleept. Nou, wie zou dat dan willen, hè? Als buit meeslepen, je bij Christus wegtrekken. Pas op, zegt hij. Dat doet de duivel, hè? Gebruikt u soms mensen voor. Je helemaal in verwarring raakt. Pas op dat niemand u als een buit meesleept door filosofie en inhoudloze woorden, verleidingen volgens de overlevering van de mensen, volgens de grond, beginsel van de wereld, maar niet volgens Christus. En Christus heeft een andere weg. Die vraagt aan ons, wil je mij volgen in deze wereld? Dat is soms vernedering, toch? Hij ging eerst in de vernedering, wij hebben hier een taak nog niet van verhoging. Dat is dadelijk, naar zijn woord en belofte. Maar als je zo af moet dalen in de diepte, zoals sommigen ziek worden of problemen hebben, ja, dan hebben wij ook als gemeente, hebben u dat niet? Ik wel. Als een van die broeders lijdt, lijd ik ook. En als een stelletje ruzie hebben, dan heb ik ook een in mijn hart. Dat doet het me pijn. Dat hoeft niet, dat moet niet. Mensen, dat moet echt weg, hoor. Dat gedoe. Paulus zegt het hier, de apostel. Dat moet echt uit de gemeente weg, als er hier gedoe is. Een ruzie of dingen. Dat moet weg. En verneder u onder de krachtige hand Gods, afgelopen. Dat moet weg. Je hoeft niet zo hoogmoedig te zijn van dit of dat. Het is hoogmoed. Dat moet weg. Van die of van die of van die. En ik sluit mezelf mee in, want ik ben uit die oude Adam. En ik moet strijden in de nieuwe Adam tegen die oude Adam. Weg ermee. Anders is onze gemeente, die staat ten dode opgeschreven. Met dit soort dingen. Let u daar goed op. Dat is heel belangrijk. Paulus is daar in strijd in de gebeden. Dat moet niet zo door blijven rommelen. Je kan heel andere woorden voor gebruiken, doe ik maar even niet. Dat moet niet zo door blijven gaan. Dat moet vergeving zijn. Waar vergeving is en belijden is. O God, dat was niet goed. Weet u, ik weet wel. Je kan alles niet meer goed maken, hoor. Die Zacchaeus, weet je niet, die zat in die boom, toch? Jezus roept hem eruit. Hij zegt, ik geef 4 keer terug. Nou, dat had hij nooit gekund, want al die mensen liepen er langs. En dan pakte hij allemaal een beetje extra geld. Hij was bikkie rijk. We hebben al die mensen niet meer kunnen vinden. Zo kunnen wij alles niet meer terugbetalen. Soms, als je het kan, doe je dat wel. Heb ik ook ooit gedaan. Dat je dus als jong was met een stelletje vrienden, ging je ergens eten en dan stiekem weglopen. Ik lekker stoer als laatste, weet je. En dan kom je later, ga je het hele bedrag maar 3 keer terugbetalen. Ik zeg, toen en toen ging het fout. Weet je? Nou, laten we dat maar doen. Kan je de zaligheid niet mee verdienen, want Christus hing al voor ons aan het kruis. Hij betaalde al. Maar dat is alleen de vrucht van het geloof. Zo gaat die Onesimus terug naar zijn meester, omdat het niet goed was dat hij weggelopen was. Zo gaat het. Het is vrucht van uw geloof. Heeft uw geloof vruchten? Zo niet. Wat zegt Jezus? Dan wordt je afgehouden. Als takken worden afgesneden. Weg ermee. Jezus wil vruchten zien in ons leven, in de gemeente. En ik zeg u, het is er ook. En misschien wel even een beetje bot. Dat moet soms voor mij en voor u en voor anderen. Maar er zijn ook vruchten. Er is geloof, er is hoop, er is toekomst. Maar we moeten het ook opbouwen. We moeten ook in de rechte weg. En dan ben ik geen apostel, maar we hebben het levende woord van God. Die de getuigenis geeft van Jezus Christus, de Zoon van God, tot eeuwig leven. Hij zegt geweldige dingen in deze brief. Laat u niet misleid of verleid worden. Want in hem heeft de volheid van de goddelijkheid leeft. Want in hem woont heel de volheid van de goddelijkheid lichamelijk. Het is volmaakt. Met hem heb je alles. En u bent volmaakt geworden in hem. Niet door de filosofie, niet door dit of dat te doen, maar ontvangen. Die het hoofd is van ieder overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam, van de zonde, van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Dus vroeger werden de mannen besneden. Maar nu is het eigenlijk een besnijdenis van het hart. Dat je zegt, die goddeloosheid van de eerste Adam. En nu is dat nieuwe leven door de Heilige Geest, van de wedergeboorte. Dat is ook een strijd. Aan welke kant val je dan steeds? Steeds maar in de min? Of ook nog eens een keer in de plus, naar God toe? Om te zeggen, dank u Vader, allemaal van u ontvangen, toch? Omdat u uw zoon gaf. En ik hou van hem. Ik heb hem lief. En ik ga het nog met u lezen, het schiet nu in mijn gedachten. Moet je kijken. We komen dadelijk nog wel even verder met deze dingen. Maar iets moois wat we soms op het weer vanuit het woord op het spoor komen. De vrucht van de geest is liefde. Dat is uit de Galaten 5, vers 22. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Moet kijken wat hij zegt. Hij zegt iets heel geweldigs. Daartegen, dus als je die beoefeningen mag hebben, is de wet niet. Richt zich de wet niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met alle hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus de wet is er niet tegen als wij in de liefde wandelen. Dat is mooi, hè? Moet u niet vergeten, dat is de Heilige Schrift, hè? Dat is geweldig mooi, wat hij hier zegt. Dus dat neem ik even mee in de oproep voor ons om elkaar lief te hebben. Ja. En dan zegt hij nog, in hem bent u ook besneden, heb ik u net gelezen. Maar dat is eigenlijk die oude mens, dat die onderligt. Afsterven aan de oude mens. Sterven kan best wel pijn doen, want je hebt best wel hele leuke dingetjes. Nou ja, dat had mijn opa ook. Is damkampioen voor Rotterdam. Nou ja, dan kun je wel een spelletje spelen, toch? Maar het ging hem zoveel beheersen, dat het ten nadele ging van zijn geloof. Toen heeft hij niet meer gedampt. Dat doet wel pijn natuurlijk. Dus afsterven. Loslaten. Om Christus wil. Om dat grote. Kijk, Mozes zegt er iets moois over, toch? Dat hij liever met het volk van God toen in Egypte kwalijk behandeld wilde worden dan alle schatten van Egypte. Dus hij maakt een keuze. Hij kon daar zo in het paleis de meneer een soort farao worden onderhand. Waarom? Hij had geloof, staat ook in de Hebreeënbrief. Want hij zag over dat alles heen naar de toekomst van eeuwig leven bij God. Op de volleinde over iets van het loon. Het gaat over het loon. Wat God uitbetaalt aan hen die hem vrezen. Heb je niet eens verdiend, heb God allemaal verdiend. Vindt u dat ook? Als je een broodje eet, dank u wel Jezus. Ik kijk wel eens op zo'n broodje. Wat zit er? En dan heb ik nog iets erbij om te drinken. Dan ga ik het allemaal opnoemen. Kijk, er is boter op, graan, is al gebakken. Vind ik lekker, boter erop en kaas. Allemaal van u. Geweldig toch? Overvloed. En dan het woord Gods. Dat je daaruit mag leven. Dat de liefde gaat functioneren. Meer en meer in mijn en in uw hart. Toch? Daarom dat oude weg. U bent immers met hem in de doop begraven. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En dan volgt dat volgende vers. En hij heeft u, geloof je het? Toen u dood was, dat zei ik u toch? De oude avond ben je dood, is geen liefde. Klopt niet, komt nooit goed, wordt nooit niks. Hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Zo. Is wat? Door al uw overtredingen te vergeven. Zo. Er is vergeving van alle zonden, vorige week beleden bij het avondmaal, door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. En hij zegt, en het handschrift dat tegen ons getuigde, nou dat is ook wat hoor. Denk maar niet dat de Satan je in deze tijd loslaat. Want die, kijk, hij heeft gezegd, o, uw God in de hemel, baas. Ik ben er wel uitgeworpen, ik baas hier op de aarde. Over alle mensen. Dat is de bedoeling geweest. Zo kwam Jezus hier, de grote tegenstander van de duivel, heeft hem overwonnen. En uit hem willen we en gaan wij leven, toch? En dan zegt hij, het handschrift tegen u, dat is in de eerste plaats de overtreding van de wet van God, die heilig is. Dat is een handschrift. Maar er is ook nog heel veel gedoe van de Satan die ons aanvalt. Kijk eens, heb je dat nog gedaan? Weet je nog van vroeger toen? Weet je nog? Probeert hij allerlei nog vuiligheid naar voren te gooien om je van je plek af te krijgen, omdat je niet zou vertrouwen in dat offer van Jezus Christus. En hij zegt hier, dat handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Nou, dat is zijn grote liefde, toch? Dus wil je liefde, mis je dat? Ik zei, ik bid daarom om de Heilige Geest, dat God het in je hart geeft, maar dat is verdiend door Christus. Dat staat hier, hè? Kijk maar. Hij heeft dat uit het midden weggenomen door al die dood, al die zonde. Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood moet sterven. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Dus in en met hem ben je veilig. Die openlijk te schande gemaakt en daarover hen getriomfeerd. Dus hij heerst. Ik zou zomaar even, ik ga hem dadelijk maar bidden, dat hij ook over ons kerkje triomfeert. En niet de mens, en niet wij, maar zijn woord en zijn geest. En hij zelf, die in ons midden wil wonen tot eeuwig leven. De Heere zegene zijn woord. Neem het mee, dat de liefde meer gaat functioneren. En ik heb geen klagen over u, hoor. Want ik wil niet persoonlijk zo aanwijzen, maar het is in het algemeen wel nodig, toch? Dat we hem aanbidden. En als je hem lief hebt, dat komt. Weet je hoe het komt? Hij had u eerst lief. Amen.